Weet u wat u nu betaalt voor uw autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen?
Goedemiddag, ondernemer. Wat staat er in de planning? Iets eten met een potentiële klant of een snelle lunch terwijl je je website update? Wat je uitdagingen ook zijn, ons online marketingteam heeft alle kennis in huis om jouw online succes te vergroten. Wil je een professioneel vormgegeven WordPress website? Onze designer Hieke regelt het. Kijk op dtg.nl wat ons team voor jou kan doen. DTG. Goed gevonden.
En? Zou u overstappen? Ga naar promovendum.nl voor de voorwaarden. En kijk of wij ook uw auto tegen een 20% lagere premie kunnen verzekeren. Promovendum. Autoverzekeringen voor hoger opgeleiden.
Je ondernemersplan staat, je ambitie is groot. Rabobank biedt jou als startende ondernemer het startersvoordeel. Daarmee maak je het eerste jaar kosteloos gebruik van een zakelijke rekening en aansprakelijkheidsverzekering. Ook kun je gebruik maken van fijne betaaloplossingen, zoals een pinautomaat en een online kassa voor je webwinkel of incasso. Sterk van start met je bankzaken goed geregeld. Zo kan jij je focussen op ondernemen. Kijk voor alle voordelen op rabobank.nl/startersvoordeel. Een aandeel in elkaar, Rabobank.
NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag. Prinsjesdag. Veel is er al wel bekend, maar wensen en verlangens blijven er. Hier aan tafel twee organisaties die zijn gespecialiseerd in wensen en verlangens. Ruud Kuijn, hij is de vicevoorzitter van de FNV, de grootste vakorganisatie van Nederland, met meer, klopt toch, dan 1 miljoen leden, ja. Nog steeds. Hè?
Ja.
Ja. En Manon van der K is directeur van de grootste ouderenorganisatie, KBO-PCOB, een gefuseerde organisatie, als ik goed heb begrepen. En u heeft hoeveel leden?
300.000.
En dat is veel?
Dat is veel.
Ja. En hier ook Bas Eickhout. Hij is Europarlementariër van GroenLinks. En dan hebben we het natuurlijk over Europa. De top van gisteren en de toekomst van een club in verwarring. Dat is toch goed samengevat, meneer Eickhout?
Ja, laten we het daarop houden.
Ja. Te zien zijn we op NPO Politiek, kamerbreed.nl. We zitten op Facebook natuurlijk. En reageren kan op alle mogelijke manieren via hashtag Kamerbreed. Eerst even de kranten van vandaag. En dan valt ons oog op een stuk in de Telegraaf. De kop, lonen haperen door vakbonden. En deskundigen, onder andere van de Rabobank, die zeggen dat de vakbonden te lang zijn meegegaan met de wensen van de werkgevers. En er wordt hier ook fijntjes nog even gesteld dat, citaat, het stellen van in looneisen is de kerntaak van vakbonden. Op dat terrein hebben de bonden verzaakt. En dat zegt een van de economische specialisten. En ook de Nederlandse Bank, herinner ik mij, nu heeft een poosje terug gezegd, nou, die lonen die kunnen wel wat omhoog. Vinden trouwens heel veel mensen. Meneer Kuijn, wat doet u niet goed?
Nou, ten eerste, die kop in de Telegraaf deugt niet, zoals vaak in de Telegraaf.
Nee, dat is een
De inhoud kan ik voor een deel onderschrijven.
Ja.
De uitkomst van de onderhandelingen zijn natuurlijk een weerslag van de krachtsverhoudingen. En die zijn wel gewijzigd in de afgelopen 30 jaar.
Wat bedoelt u?
Nou, we zijn als vakbeweging de organisatiegraad is gedaald over 30 jaar gemeten. Dus dat is een uitkomst. Dat heeft natuurlijk invloed op de uitkomst van de onderhandelingen. Ten tweede, dat er minder naar arbeid gaat en meer naar het kapitaal, zeg maar. Dat heeft vooral te maken met verschuiving tussen vast en flex.
Ja.
Ik haal het helemaal door elkaar.
Ja, gaan we straks
de ZZP-tarieven die zijn enorm laag. In de bouw waar een ZZP eerst 48 euro kon vragen, is het nu rond de 18 euro. Dus dat zegt iets over wat daar gaande is. En heel veel mensen die met nulurencontracten, als er geen arbeid is, geen loon krijgen. Er is een enorme toename. Daar zit voor het tweede deel de verklaring. Voor een derde deel is er meer aan de hand dan alleen een verzwaktere vakbeweging op veel plaatsen. Er is een race naar beneden gaan. Een race op een grotere wereldmarkt waarbij de regels zijn weggehaald en werkgevers de concurrentiestrijd met elkaar aangaan op arbeidskosten. En dat zou moeten worden aangepakt.
Ja. Maar ik vroeg eigenlijk gewoon, waarom stelt u zulke lage looneisen en waarom niet wat meer?
Nou, ik probeer je uit te leggen wat er volgens mij gaande is.
Wacht even. Wat er gaande is, dat snap ik. Maar waarom zegt de vakbeweging niet gewoon, wij willen 10%, klaar?
Nou, dat zou ik kunnen zeggen, maar het zal nooit de uitkomst zijn. De uitkomst is een weerslag van de krachtsverhouding. En niet van de kunst van het onderhandelen van onze onderhandelaars. We hebben hele goede onderhandelaars. Die halen relatief veel binnen gezien de krachtsverhoudingen. Ja. Dus het heeft vooral met krachtsverhoudingen te maken en met de moordende concurrentie, waardoor werkgevers de knip dicht houden, ten onrechte.
Maar het blijft de vraag, je kan natuurlijk wel iets meer eisen of je het krijgt. Daarvoor moet je onderhandelen.
Ja, dat is een beetje cultuur. In Duitsland beginnen ze met 7 of 8 en eindigen ze ook op 2,2. Dat is allemaal prima.
Mensen zijn wild enthousiast bij zo'n percentage.
Ja.
Dat is gewoon een slap verhaal van die bonden hier.
Dat kunt u zeggen. Ik denk dat Nederlanders gewend zijn om te kijken naar de uitkomst. En niet, het is stoer om heel veel te roepen, dat maakt niet zoveel uit. Wij willen dicht uitkomen bij wat we inzetten. Dat is denk ik Nederlands. En dat kan altijd beter. Maar we moeten ook sterker worden op bepaalde plaatsen.
Ja, ik denk ook wel.
Was eigenlijk
ja, wat je ook wel zag gewoon in de politiek eigenlijk nog steeds. Tijdens de crisis was het gevoel van we moeten bezuinigen, we moeten beperken. En dat was een zo overheersend mantra dat ik me wel kan voorstellen dat het voor de vakbonden in die krachtsverhouding heel moeilijk was om meer te vragen. Ja, we weten eigenlijk allemaal dat beter was geweest als we dat hadden gedaan. Ik hoop wel dat we daar nu wat meer naartoe bewegen. Maar bijvoorbeeld als we dan de heer Dijsselbloem gisteren hoorde, die zei ook weer bij een analyse van ING, die ook zei, er is te veel bezuinigd. Zei hij meteen weer, dat is onzin. Dus politiek zit me nog heel erg vast in dat idee van, met bezuinigen hebben we de crisis geholpen. Nou, dat is gewoon niet waar.
Nee, nou ja, goed, uw partij gaat net zoals andere partijen een verkiezingscampagne in. Uw concept, verkiezingsprogramma ligt er al. Ik zie daar niet echt een percentage in wat betreft de lonen. Maar in deze eenvoudige vraag, dus de grootste krant van Nederland, die heeft een kop, die bonden, die doen niet waarvoor ze zijn opgericht. Zou u een percentage kunnen noemen? Gewoon eens als start voor onderhandelingen.
Nou, dit heb ik niet. Ik ga nou niet. Dat klinkt heel flauw, maar
is iedereen zo voorzichtig?
Nou, kijk, in het verkiezingsprogramma staat, we willen voor een loongolf zorgen. En er moet een nieuw sociaal akkoord komen.
Een percentage.
Dat ga ik niet doen, omdat ik een Europarlementariër ben.
We hebben meer gevraagd aan inflatie de afgelopen jaren. Onze leus was koopkracht en echte banen. En dat hebben we de afgelopen 3 jaar steviger gedaan dan ooit. Daar zijn we ook de straat voor opgegaan. Er wordt in heel veel bedrijven strijd voor gevoerd. Ja. Daar waar we sterk genoeg zijn, komen we daar ook heel dichtbij. Dus het heeft ook een andere kant. Met name in de flex. En in de flex, waardoor die weer minder naar arbeid gaat over geheel Nederland genomen.
Ja, maar daar gaan we het over hebben. Maar Bas Eickhout, we wilden gewoon duidelijk hebben. U heeft meegeschreven aan het verkiezingsprogramma. U wil dat de lonen omhoog gaan. Wat moeten mensen thuis zich voorstellen? Waar denkt u aan? Dank u wel. Okay.
Ja, kijk, nogmaals, als ik dat ga doen, dan loop ik een beetje voor de voeten.
Ja, wie moet het anders doen?
Ja, Jesse Klaver. Hij zal heus nog wel
hou erop. Ja, tuurlijk. U heeft eraan meegeschreven. Wat vindt GroenLinks?
GroenLinks vindt dat er een loongolf moet komen.
En wat moeten wij ons daarbij voorstellen?
Ja, ik ga geen percentage noemen.
Nou ja, dan gaan we niet op GroenLinks stemmen. Dat is dan het advies.
Nou, als het daarop ligt, dan gaat het ook wel heel snel.
Nee, maar je moet toch iets vinden?
Jawel, ik vind ook iets. Maar ik vind ook dat het mijn rol niet is als Europarlementariër om met dat soort percentages te gaan. Dan kan ik heel stoer roepen. Dan moet dat vervolgens straks in de onderhandelingen. Ik laat dat graag aan diegenen over die straks de Tweede Kamer in willen. En dat ben ik niet.
Okay. Manon van der Kaai, u bent van de ouderen. Ja, die ouderen werken niet. Maar laat ik eens zeggen, als waarnemer van deze poging helderheid op tafel te krijgen. Wat vindt u daarvan?
Nou, wat we zien natuurlijk de afgelopen jaren is dat de kloof tussen werkenden en gepensioneerden steeds groter is geworden. Dat is gisteren nog weer eens bevestigd door de cijfers van het CBS. Dus dat is voor ons met name het vraagstuk. Het kabinet kijkt vooral naar de werkenden. Doet dat ook voor volgend jaar weer. Terwijl de gepensioneerden er keer op keer op achteruit gaan.
Ja,
die kloof, dat die zo groot wordt, dat kunnen we ons niet voorloven. Nee, de verdienende gepensioneerden ook niet.
Ja, nou ja, daar gaan we het natuurlijk zo ook over hebben. Maar u bent ook werknemer. Ja, u bent weliswaar directeur, maar toch, u werkt in dienst. En vindt u het raar dat ik vraag naar gewoon een percentage als inzet bij onderhandelingen over de lonen?
Nou, u zult begrijpen dat ik dat aan de vakbonden overlaat. En de werkgevers
wat
die
een
doen. Nou, dus niet aan mij om een percentage te noemen.
Nee, dus wat is.
Maar even voor de helderheid.
Ja, meneer Kuijn, u komt maandag volgens mij met het arbeidsvoorwaardenbeleid. Hè?
Ja.
Wat is het percentage wat daar wordt voorgesteld voor de CO-onderhandelingen?
Nou, ik ben net gezegd dat laten we aan de leden. Ik vind het heel belangrijk.
De leden
komen maandag bij elkaar, zitten beraden.
Nou, die leden vinden 10%.
Liggen dan de voorstel, dat zou kunnen.
Ja, en dan zegt hij, nou, hartstikke goed, daar gaan we voor.
Nou, daar gaan we over discussiëren, wat verstandig is. Het is niet zo moeilijk, je kunt er lang over doorgaan. Het is niet zo moeilijk om dingen te roepen. We willen ook dingen realiseren.
Oké, goed. Ja, nou ja, goed. Wat zou u willen realiseren? Is dat dan wel de inzet?
Daar gaan we het maandag over hebben.
Nou, oké. Okay. Nou, ik weet niet hoe we hier verder uitkomen. Ik hoop dat er straks wat meer duidelijkheid over een aantal zaken komt.
Het interessante van het debat is, denk ik, dat we als FNV ook doen. Wij moeten sterker worden. En mensen, we hebben misschien met z'n allen te veel gedacht dat een CAO vanzelf tot stand komt. Alsof er ergens een boekje wordt gemaakt en dat wordt gedrukt en het verschijnt ergens. Maar dat is het resultaat van onderhandelingen. En misschien zijn we met z'n allen te makkelijk geweest. Nou, dat komt wel goed. Nee, het komt niet vanzelf goed. Mensen moeten zich organiseren, aansluiten bij die vakbeweging. Niet voor mij, maar uiteindelijk om tot eerlijke en betere uitkomsten te komen. Daar gaat het om.
Oké, goed. Manon van der Kaa, uit die uitgelekte tot slot Prinsjesdagstuk, hè, die we gisteren hebben kunnen zien. RTL kwam daarmee in de Telegraaf. Daar blijkt onder andere uit dat die ouderenkorting wordt verhoogd, zodat ouderen er toch wel iets meer bij krijgen. Zonder zeggen flink meer. Dus vindt u dat fijn om te horen of klopt dat niet?
Dat is natuurlijk op zich een goed bericht. We weten nog niet precies hoe hoog. En het is niet een structurele verhoging. Mm. En dat zou een belangrijke zaak zijn voor de komende jaren. Om op dit punt de ouderen echt tegemoet te komen. Daarnaast liggen er veel problemen ook aan de uitgavenkant. Ja. Hoge zorgkosten. Het is van belang ook om daarnaar te kijken. En te kijken juist hoe we kwetsbare groepen tegemoet kunnen komen.
Ja, dus ik kan toch wel samenvatten dat u in die zin niet tevreden bent. Al moet u alles nog precies nalezen, denk ik.
Nee, met wat we nu tot nu toe gehoord hebben kunnen we niet tevreden zijn. Tegen de achtergrond van 8 jaar koopkrachtdaling voor ouderen. Ja. Dat is niet met een incidentele verhoging van de ouderenkorting gerepareerd.
Ja. Mag ik nog de mede-auteur van het verkiezingsprogramma van GroenLinks, Bas Eickhout, vragen wat ouderen en vooral AOW's moet ik zeggen. Mm-hmm. Als u de meerderheid krijgt in de Tweede Kamer, er meer bij gaan krijgen? Want daar pleit u voor.
Ja, nou, wij willen dus de AOW gaan fiscaliseren. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is, juist de zorgkosten, die willen wij echt ook aanpakken. Bijvoorbeeld daarom willen wij het eigen risico afschaffen. Dat is een heel belangrijke maatregel. Het grootste probleem is echt de tweedeling. Eigenlijk in de hele maatschappij, maar ook zeker bij ouderen. En daarom is het zo belangrijk om een AOW te gaan fiscaliseren. De rijkere ouderen hoeft dat echt minder dan degene die minder hebben. En bij zorgkosten moet je ook zorgen dat de zorg bereikbaar blijft, toegankelijk blijft voor iedereen en juist ook voor de armeren.
Ja, en wat betekent dat gewoon concreet in de portemonnee?
Ja, dat wordt nu allemaal uitgerekend.
Dat wordt allemaal uitgerekend.
Ja, kijk, meneer Bouwman, de cijfers die worden nu allemaal overlegd aan het CPB. En die gaat straks met allerlei doorrekening komen. En dan komen al die cijfers uit. Ja. En daar zullen we nog helemaal mee doodgegooid worden tot aan de verkiezingen. Het is nog een half jaar, hè, dus we hebben nog echt wel de tijd.
Ja. Nou ja, goed. Als u zover bent, dan krijgen we wel een belletje waarschijnlijk. Hè?
Ik denk dat u het absoluut langs zult zien komen. Met vele persberichten die nog gaan volgen.
Dat geldt ook voor de FNV, neem ik aan, hè, meneer Kuin. Als u zover bent, een percentage hebt gevonden, dan...
Dat weten jullie te vinden, ja.
Oké. Okay. Nou, daar kunnen de leden en de potentiële kiezers het mee doen. Ik laat het even wat de kranten betreft.
Kamerbreed.
Ja, het is 2:09. En de sfeer zit er volgens mij al goed in. De gasten zijn hier Bas Eickhout. Hij is Europarlementariër voor GroenLinks. Vicevoorzitter van de FNV, u heeft hem ook al gehoord, is Ruud Kuin. En Manon van der Kaa, zij is directeur van de ouderenorganisatie KBO-PCOB. En dat is de grootste ouderenorganisatie. We gaan het zo hebben over Prinsjesdag. We begonnen er al een beetje aan marge over. Maar eerst toch even naar Europa, meneer Eickhout. Gisteren de Europese top in Bratislava, een korte bijeenkomst. Dit zei premier Rutte er na afloop over.
Dus terug naar de kerntaken. In Europa, het gaat over banen, meer welvaart. Het gaat over terreurbestrijding, veiligheid. En in Europa wat zegt met die grote migratiestromen, houd dat onder controle. Dat zijn de drie dingen. En als we het daarover hebben, als we ons daarop richten, is mijn overtuiging, dan ziet iedereen, alle mensen die kijken, ja, dat zijn ook zaken die je met elkaar moet doen. Die kun je niet als land alleen doen.
Meneer Eickhout, u zit in het Europese parlement. U ziet eigenlijk vanuit het parlement dat die Europese Unie de club van 28... 27,5, hè? De Britten doen maar voor de helft mee.
Het is nog 28.
Het is feitelijk nog 28. U kijkt daar zo naar en ze proberen te redden wat er te redden is. Als u zo'n Rutte nou zo hoort, wat zegt hij nou eigenlijk naar uw idee?
Volgens mij zegt hij wat hij al sinds het begin als premierschap zegt. Dus als hij probeert hier een nieuw geluid te laten horen, dan is het echt hetzelfde wat we al horen. Banen en groei, dat is nu ongeveer al 20 jaar lang de hoofdprioriteit van Europa. Dus volgens mij zit het probleem toch net even anders dan wat de heer Rutte hier doet.
Ja, maar hij zei ook, dat hebben wij niet laten horen, maar begreep ik op een persontmoeting, dat die ever closer union, hè, dus die meer integratie binnen de Europese Unie, dat dat wat hem betreft voorbij is. Dat is toch wel een heel scherp signaal.
Ja, maar ook dat, het zijn weer frasen. Want vervolgens zegt hij, bij migratie moeten we meer gaan samenwerken. Eigenlijk met buitenlands beleid moeten we meer gaan samenwerken. We moeten bij terrorisme meer gaan samenwerken. En bij economie moeten we ook meer samen doen. En dan vervolgens, als je dan de vraag stelt, oké, waar moeten we dan dus minder samen doen? Dan komt hij waarschijnlijk met schoolfruit en, wat noem nog eens iets, ladders of zo. Ja. Dat laat het debat zien. Het is altijd hetzelfde mantra, omdat het lekker klinkt. Het moet vooral minder en meer naar de kerntaken. Maar als je dan gaat kijken naar die kerntaken, dan hebben we het over hele fundamentele, substantiële verschuivingen, waarin Brussel gevraagd wordt meer te doen. Dus kunnen we dan, vind ik prima, noem dat niet meer ever closer union, maar ga dan kijken naar wat er moet gebeuren. Dat betekent toch vooral bijvoorbeeld terrorisme. Wat moet er nou gebeuren om het veiliger te maken? Doe nou eens even stap 1. Laat die veiligheidsdiensten met elkaar samenwerken.
Ja.
Dat betekent meer Europese coördinatie. Ja, dat is meer Europa.
Ja, dat maar is niet anders.
Dat is niet anders en het is aan Nederland om daar nou eens werk van te maken. Ja. Dus als hij het heeft over EU moet meer zijn kerntaken doen, dan is het ook vooral aan de landen dat zij meer die kerntaken met Brussel samen doen. Ja,
even zo goed, u heeft daar van de week, net zoals wij, op afstand naar geluisterd. Hè, de troonrede van de voorzitter van de Europese Commissie, de heer Juncker. En als je dan alles leest en hoort zo de afgelopen week, dan is de Europese Unie toch wel in chaos. Dus iedereen gaat een verschillende richting uit. Er is zelfs door de Luxemburgers op enig moment gepleit om maar een aantal landen, Oost-Europese landen vooral, uit de club te wippen, weg ermee. Als je lastpakken in een club hebt en zij willen niet hetzelfde doen als waar de club voor is opgericht, is dat dan geen goed idee?
Nee, want volgens mij ben je dan een beetje aan de kern van Europa aan het zagen. Namelijk dat je probeert iets met elkaar te doen.
Ja, maar er is natuurlijk, je kan wel aan de kern zagen, maar nu is de houtrot van binnen en niemand doet wat.
Ja, absoluut. Er is absoluut houtrot en er is een probleem. Maar het grootste probleem is dat we 28 landen hebben die op dit moment vooral bezig zijn met hun eigen problemen en niet meer echt willen kijken naar de andere problemen. Simpel voorbeeld weer. Nederland doet nog steeds net alsof we hebben de economische crisis min of meer over, dat hebben we overleefd. En nu moeten we vooral Zuid-Europa nog wat verder bezuinigen. Ga een keer naar Zuid-Europa. Zie de massale werkloosheid daar. Dan zie je dat daar juist investeringen nodig zijn. Investeringen die Nederland niet wil doen. Ja, daar zit het probleem. Als we niet met elkaar verdiepen in elkaars problemen, dan gaat in Europa niet werken. En dat is het grootste probleem. En in die zin moet ik zeggen dat ik zo'n persconferentie van Mark Rutte weinig hoopvol vind. Ja.
Ruud Kuijn van de FNV. De FNV die pleit toch eigenlijk ook wel voor dat ene wat verder geïntegreerde Europa. Dat zie ik toch goed, hè?
In principe wel, ja.
Ja.
Maar wel een sociaal Europa. En dat is denk ik, het is vooral een werkgevers-Europa. Met een vrije markt en deregulering. En de handel tiert welig. Maar het is een Europa waarin werknemers concurrenten van elkaar worden gemaakt. En tegen elkaar worden opgezet. En dat leidt tot een race naar beneden, zoals wij het analyseren.
Ja, en wat betekent dat dan heel concreet? Moet je dan zeggen, als het niet samen kan, dan moet het maar apart. Met andere woorden, moeten we het zelf maar gaan regelen.
Kijken, dit is denk ik niet één oplossing. Je moet kijken dat er in ieder geval gelijke speelvelden ontstaan op die arbeidsmarkt. En gelijk loon voor gelijk werk. Dat het niet zo kan zijn dat een stewardess van Ryanair in Eindhoven voor €800 betaald wordt en in de lucht moet ze bijverdienen door ons parfum aan te smeren. Dan krijgt ze daar een percentage van. Ja, dan hebben we een ongelijke concurrentie met KLM, die met andere wet en regelgeving te maken heeft. En ik denk dat Europa heel veel heeft afgeschaft en alles lekker vrij heeft gemaakt, maar vooral vrij voor de ondernemers. En dat leidt niet tot een sociaal Europa. En daar is echt nog veel te doen.
Ja. Daar ben ik het dus mee eens, maar het is dus interessant, want het idee is dat Europa een ongelooflijke regelzucht heeft. En wat we hier terecht horen is dat er eigenlijk een gebrek is aan gezamenlijke regels. En dat we te veel juist aan de vrije markt hebben overgelaten. Ja. Maar het mantra is nog steeds regelzucht uit Europa moet maar eens minder. Maar dit is dus een heel ander geluid. En het wordt echt belangrijk dat we dat eens duidelijker maken. Dat Europa juist gebaat is bij meer samenwerken. Ja, dat doe je met regels. Dat is of je dat nou leuk vindt of niet.
Manon van der Kaar, u komt op, of u vertegenwoordigt eigenlijk de belangen van de ouderen. En die ouderen hebben ook heel erg met Europa te maken, namelijk met de pensioenen. En in hoeverre vindt u Europa belangrijk voor ouderen en het ouderenbeleid?
Speelt een grote rol. Als we kijken naar de pensioenfondsen en de rekenrente, dan heeft dat natuurlijk hele grote consequenties. En dreigt dat te gaan leiden tot een korting op de pensioenen volgend jaar.
Ja, er is natuurlijk ook wel eens gezegd dat omdat onze pensioenfondsen draaien of keren toch vrij riant nog steeds zijn. Dat er heel veel geld in zit. En dat de angst, en zeker ook bij ouderen er is, van ja, die landen in Zuid-Europa, daar gaat het zo slecht mee, daar gaan straks onze centen heen. Om de boel een beetje te redden.
Er is natuurlijk net een besluit genomen over mogelijkheid om pensioenfondsen te verplaatsen naar andere landen. En daar zijn wel zorgen over. Want er zit niet echt een slot op de deur. Dus je loopt het risico dat het verplaatst naar een land waar snel tot pensioenuitkeringen overgegaan kan worden. Met alle gevaren voor de toekomst. Ja. Dus ook op die manier kan Europa zeker gevaarlijk zijn.
Ja, Bas Eickhout die steekt zijn vinger op.
Toevallig heb ik onderhandeld op dat pensioenendossier. Het is al lang zo dat er een interne markt voor pensioenen is. En wat er juist gebeurd is, is dat de pensioenfondsen nu aan meer regels moeten worden voldoen. En juist,
het is de vraag of het voldoende regels zijn.
Tuurlijk, maar het probleem was juist dat het risico was dat men zomaar weg kon gaan. En daar zijn nu meer regels voor gemaakt. Dus ik zou juist zeggen dat deze regeling een verbetering is ten opzichte van wat we eerst hadden.
Ja, maar goed, of het voldoende is.
Tuurlijk, maar het verzet was weer. Natuurlijk. Oh, Brussel gaat zich weer met zijn pensioenen houden. Terwijl wat we proberen is regels te maken om ervoor te zorgen dat die grensoverschrijdende pensioenfondsen die er al zijn, dat die iets meer regels moeten dat ze daaraan moeten voldoen.
Ja, wij gaan heel even naar de Davis Cup, waar Marcelle Mesker bericht over het tennis in Zweden.
Ja, dankjewel. En het is tennis in Bostad, Zuidwest-Zweden. Daar speelt Nederland een uitwedstrijd tegen Zweden. En het gaat om behoud in de Europese zonnegroep van de Davis Cup. Nederland staat er goed voor. Gisteren werden de twee enkelspelen gewonnen. Vandaag is de dubbel op de baan gekomen. Voor Nederland spelen Robin Haase en Jean-Julien Royer. Zij zijn favoriet in hun partij tegen Isaac Arvidsson en Fred Simonsson. 6 games gespeeld. Het gaat gelijk op. Het staat 3-3 in de eerste set. Het is een best of 5. Het gaat om 3 gewonnen sets. En de serveerders doen het momenteel heel erg goed. Nu retourneren de Nederlanders. Verliezen het eerste punt op de service van Isaac Arvidsson. We zijn hier dus voorlopig nog eventjes bezig. Dit was even een update van de eerste set. 3 gelijk dus in de eerste set.
Ja, en dan gaan we nog even naar de wedstrijden op de weg. Helene Geest.
Ja, dat is op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Een flinke file tussen Hilversum en de afrit Bunschoten. 6 kilometer staat daar. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. 3 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. De A50 Oost-Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg 2 kilometer. En er wordt gewerkt aan de Zeelandbrug. En dat levert op de N256 vanuit Goes een file op voor de brug van 2 kilometer.
Breed.
Ja, het is al even 2:30 geweest. Hier aan tafel Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks, vicevoorzitter van de FNV Ruud Kuijn en Manon van der Kaar. Zij is directeur van de ouderenorganisatie KBO-PCOB. Ik ga toch nog even met u verder, meneer Eickhout. Maar dit heeft ook met de vakbeweging wel te maken en de positie internationaal. Over die enorme fusie die aanstaande is tussen dat Duitse chemieconcern Bayer en het Amerikaanse bedrijf Monsanto. Het roept eigenlijk de vraag op van een simpele waarnemer dat de politiek nergens meer over gaat, maar dat het bedrijfsleven zo stilaan zo groot is en gewoon de baas wordt.
Nou, die trend is absoluut gaande. Ik bedoel, daar hebben we het al eerder over gehad. Als je ziet dat het internationale bedrijfsleven met het ontwijken van belastingen op heel veel dossiers, de internationale concurrentie daarmee eigenlijk de druk leggen bij arbeidskosten. Ja, dat is echt al decennia gaande. En we zien dat die bedrijven nog steeds groter worden. En je mag toch hopen dat hier op een gegeven moment de toezichthouders, zowel aan de Amerikaanse kant als de Europese kant, een keer gaan zeggen van ja, dit worden dusdanige grote partijen, waardoor er helemaal geen marktwerking meer is. Want dat is natuurlijk dan het probleem. Op een gegeven moment heb je gewoon een monopolist.
Ja,
en met deze fusie krijg je een monopolist die zowel bij de pesticiden als bij de zadenveredeling eigenlijk één partij wordt. Ja, dan zit je aan het begin van de voedselketen met één machtige partij. Ja, terwijl in die hele voedselketen hebben we al een ongelooflijke machtsconcentratie gezien. Dus ja, het is echt een groot probleem.
Ja, en u heeft het zelf in een boek, herinner ik mij, ook over die concentraties van bedrijven uitvoerig geschreven. Als je nou heel concreet dit voorbeeld van deze week op tafel legt, van deze beoogde fusie, wat zegt u dan gewoon als politicus of als burger, moet dat doorgaan, ja of nee?
Nee, ik zeg dat Europa en Amerika dit moeten tegenhouden.
Zo is het en niet anders.
Ja.
Ja. Als ik naar u ga, meneer Kuijn, in hoeverre heeft u als vakbond eigenlijk nog een positie? U bent al heel bescheiden over uw positie, naar aanleiding van mijn gezeur over looneisen. Maar toch bent u eigenlijk, is er geen reden voor nog meer bescheidenheid als u ziet hoe groot die bedrijven zijn waar u als vakorganisatie eigenlijk mee moet gaan onderhandelen?
Ik vind bescheidenheid niet verkeerd, maar wij zijn wel vol zelfvertrouwen. Dus we zijn wel, denk ik, met een goede agenda sterker aan het worden. Het belang van de vakbeweging is groter dan ooit. Maar u heeft gelijk, de rol van multinationals is gigantisch groot. Die dicteren de markt. We zien dat op allerlei vlakken, in de voedselketen, de rol van Albert Heijn, die gewoon alle toeleveranciers gewoon oplegt wat de prijs moet zijn en hoe lang die contracten duren. Daarna begint er opnieuw een spel. Dus die hele keten is afhankelijk van die dominante partij. Mm. En wij zien daardoor wel een race naar beneden ontstaan op arbeidskosten.
Ja.
En dan begrijpen ook nog wel de werkgevers in die keten die gedwongen worden om mee te gaan in die race. En dat betekent dat ook over onze positie wij wat slimmer en strategischer, met name ook daar moeten zijn waar het gebeurt. Dus ook bij de multinationals.
Ja. Ja, maar vat ik het dan goed samen door te zeggen, eigenlijk u stelt tegen die grootmachten, die grote bedrijven, in alle eerlijkheid eigenlijk gewoon helemaal niks meer voor?
Nou, dat vind ik echt onzin. Kijk, tot 3 jaar geleden, dat vergeet iedereen denk ik bijna, was flexibilisering iets fantastisch, was iets moois, was iets positiefs. En ik denk dat het dankzij de FNV is dat die flexibilisering is geagendeerd als iets wat volstrekt is doorgeslagen en niet normaal is. En dus over die vakbeweging, die kan wat, als wij het slim en geconcentreerd doen. Er is een wetwerkenzekerheid gekomen dankzij die FNV.
Ja, dan gaan we het zo ook over.
Wordt paal en perk gesteld. En nou ja, als je het hebt over wat we aan het doen zijn.
Dan komt iedereen de neus uit, die wet, maar komen we zo nog wel over. Maar ik had het nou nog even
bepaalde
over.
Bepaalde mensen komt die de neus uit. Ja. Ja,
maar
ja, dat
ik had het even over
heel
die
goed
positie die u heeft.
Ja.
Is de vraag overdreven van mij, meneer Eickhout, als u daar vanuit het Europees Parlement kijkt naar die fusiedrang?
Nee, de vraag is niet overdreven. Ik denk, kijk, ook waar de vakbonden natuurlijk mee te maken hebben, is dat er ook politiek, kijk, waar de multinationals vaak mee kunnen dreigen, is natuurlijk hun enorme werkgelegenheid. Hè. Ze genereren nogal wat banen. En wat zij vaak doen in onderhandelingen is alsof er wat strenger, zodra er strengere eisen komen, dat ze dan wegtrekken. Hè, ze hebben een mondiale markt voor zich en alsof zij maar even naar een buurland trekken als een land iets te strenge regels maakt. Dat argument wordt heel snel naar politici gebracht. Die worden daar heel snel bang voor. Die denken, oh jee, dat moeten we niet hebben. Dus ik wil graag het bedrijf hier houden. En zo wordt er eigenlijk heel snel naar die bedrijven geluisterd. Volgens mij moet zowel de politiek als de vakbonden gezamenlijk iets meer zelfvertrouwen hebben. Want wij hebben bijvoorbeeld als Nederland, als je kijkt wat wij te bieden hebben, is ongelooflijk goede infrastructuur, goede opleidingen. Nou, dat soort zaken is voor het bedrijfsleven heel belangrijk. En dan moeten we niet bang zijn dat als wij dan bijvoorbeeld een loonstijging eisen, dat het bedrijf dan meteen zal wegtrekken. Zo simpel is dat niet. Maar daar moet je wel tegen de redelijk simpele argumenten van het bedrijfsleven in durven gaan. Ja, dat merk je bij politici, durven dat vaak niet. Dus laat ik het daarbij houden. Ja. Laat ik maar een oproep doen van de politiek iets steviger ook naar die bedrijven toe te handelen.
Maar u heeft zich hier in elk geval al duidelijk geuit over die beoogde fusie tussen Bayer en Monsanto.
Ja.
Want daarvan zei u, daar moet alles aan gedaan worden om dat te voorkomen.
Absoluut.
En toch nog even tot slot wat dit betreft, die bedrijven. Ik zie net een bericht van de Consumentenbond hier in Nederland, dat de bond zich verbaast dat na het schandaal bij Volkswagen, waar u zich ook, Dieselgate zou ik maar zeggen, veel mee bezighoudt, dat die klanten zijn bedonderd, dat zegt, beduveld, ik moet letterlijk citeren, zegt directeur Bart Combé van de Consumentenbond. En nee, die vindt eigenlijk dat, dat die klanten helemaal geen enkele tegemoetkoming krijgen, dat er helemaal niks gebeurt.
Ja.
Wordt het niet tijd inderdaad dat er wel iets gebeurt?
Ook dit is weer een mooi voorbeeld waarin wij dus iets half hebben geregeld Europees. Je hebt wel een Europese interne markt. Dus die auto's worden toegelaten op de weg voor de hele markt. Maar dat wordt gedaan door een nationale autoriteit. Dus Volkswagen is door de Duitse autoriteit op de weg toegestaan voor de hele Europese markt. Mm. En vervolgens zijn onze mogelijkenheden heel beperkt.
Ja, wat zou er moeten gebeuren?
Er moet uiteindelijk dus veel meer Europees toezicht op die nationale autoriteiten komen. Mm. Dat betekent meer Brussel. En twee, er moet de mogelijkheid komen dat Brussel gewoon nu een Duitse autoriteit oplegt om die auto's inderdaad te gaan compenseren of terug te gaan roepen en te compenseren. Dat betekent ook weer meer macht voor Brussel. Het is echt niet omdat het mijn hobby is, maar het laat telkens zien, gezamenlijke markt die we hebben gecreëerd heeft hele grote gevolgen. En het wordt tijd dat politiek dat wat meer durft te zeggen.
Ja, maar rijdt u een Volvo of een Volkswagen, een van u, bij de Manon van elkaar of meneer? Nou oké, okay, dus dan bent u geen slachtoffer. Maar wat zou u vinden, Bas Eickhout, wat die 160.000 Volkswagens hier in Nederland en de eigenaars daarvan op welke wijze zich hun tegemoetkoming zouden moeten krijgen? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Poeh.
Qua idee?
Sowieso moeten zij de mogelijkheid krijgen om een nieuwe auto aan te schaffen.
Nou, dat klinkt als muziek bij sommigen, denk ik, in de oren.
Dus dan weet je waar het ongeveer over
gewoon omruilen.
Ja.
En niks meer en niks minder.
Ja.
Oké, okay. We gaan het
In Amerika is dat wel geregeld. Ja. Maar waarom? Omdat men dus daar een sterke federale autoriteit heeft. Ik kan het niet anders maken.
Nee, ik begrijp. We gaan naar Prinsjesdag. Toch even nog naar u, Manon van der K. Die grote pensioenfonds, u heeft er net ook al iets over gezegd, die dreigen toch volgend jaar in die pensioenen te snijden. De strenge regels van de overheid, hoewel die nu een beetje versoepeld lijken te worden als je de stukken voor Prinsjesdag leest, die zijn misschien zo dat het allemaal wel wat meevalt. Maar als je dan nou gewoon heel concreet vertelt, wat is nou de angst en welke angst is terecht bij ouderen als het over hun pensioenen gaat?
Nou, het is meer dan angst. De cijfers laten zien dat ouderen de afgelopen 8 jaar echt in koopkracht op achteruit zijn gegaan. En zeker als je dat vergelijkt met de werken, is de kloof groter geworden. Dus het is geen eens angst, dat zijn gewoon is de realiteit. Ja. Waarbij we ook goed onder ogen moeten zien dat er grote verschillen zijn tussen de ouderen.
Ja. En wie zit er in die toezicht? Wie houdt het toezicht op die pensioenfondsen?
Nou, daar zijn ouderen na hele lange lobby ook beperkt zelf in betrokken, in gepensioneerden.
En wie zit er nog meer in?
Dat zijn de werkgevers en de werknemers.
Ja. Ja, en er zit een werknemersorganisatie naast u. Meneer Kuin, voelt u zich als FNV aangesproken? Want u bent ook toezichthouder op die pensioenfondsen. En die mensen die pensioenen krijgen, die denken, ja, hallo, wij krijgen steeds minder. Wat doen die toezichthouders?
Ja, dat komt echt door de politiek, hoor. Die idiote regels stelt waar het pensioenfonds gedwongen dreigt tekorten tot verder korten. En dat vinden we echt niet kunnen. En we eisen noodmaatregelen om te voorkomen dat die kortingen weer gaan plaatsvinden volgend jaar.
Een goede noodmaatregel zou natuurlijk kunnen zijn tijdelijke verhoging van die rekenrente.
Ja.
En als je dat tijdelijk doet, dan komt het ook zeker, gaat het niet ten koste van de volgende generaties. Dat mag natuurlijk ook niet gebeuren. Maar er moet nu wel iets gebeuren. Op nu gaan korten, dan komen de gepensioneerden echt veel te veel op achterstand.
Ja, meneer Kuin, is dat ook echt de inzet van u als toezichthouder binnen die fondsen?
Ja, er zijn verschillende oplossingen, maar dit is een van de wijzen van de politieke noodmaatregelen om te voorkomen dat er kortingen gaan plaatsvinden.
Ja, en die noodmaatregel, hoe simpel kan u dat verwoorden? Wat is dat dan?
Nou, met je kunt iets met de rente doen, de rekenrente. Je kunt iets met de hersteltermijnen doen, hè, waardoor er meer tijd is om tot oplossingen te komen. En hoeft er nu niet gekort te worden. Er zijn tal van maatregelen die we al heel lang bepleiten bij het kabinet. En ik hoop dat daar echt wat gaat gebeuren.
Ja, maar er is al heel lang discussie over. En mevrouw Kleinsma, die daar nog steeds als staatssecretaris verantwoordelijk voor is, Partij van de Arbeid, die aarzelt met handelen. Tenminste, die indruk heb ik. Klopt die indruk?
Ja, die indruk hebben wij ook, ja.
Ja. Ze heeft nu donderdag gezegd dat ze over die hersteltermijn gaat nadenken. Maar die rekenrente houdt ze af.
Ja. Ja, maar goed, dat nadenken, dat doe ik ook elke dag. Ik bedoel, Wel, het moet toch ergens toe leiden?
Nee, zeker. Dus ze heeft toegezegd dat ze daar binnen enkele weken op terug gaat komen.
Ja, heeft u daar direct overleg en contact over?
Zeker, wij zitten aan tafel. Ja. En wij dringen erop aan om te garanderen dat er noodmaatregelen getroffen worden. En wat meneer Kuijn zegt, dat kan op verschillende manieren. Maar kost wat kost moet voorkomen worden dat er nu onnodig gekort gaat worden.
Ja, maar heeft u als organisatie eigenlijk wel de slagkracht om iets te realiseren behalve aandacht vragen?
Nou, ik denk dat die slagkracht van aandacht vragen ook niet onderschat moet worden. Ik ben afgelopen week in de Tweede Kamer geweest vanwege het aanbieden van het manifest Ouderen doorbreken de stilte. Dat is een publicatie van KBO-PCOB waarin wij ouderen aan het woord laten die echt financieel aan de onderkant zitten. En dan lees je schrijnende verhalen.
Noem eens een voorbeeld.
Mensen die maar niet meer op familiebezoek gaan, want ze kunnen niets meenemen. Mensen die maar vroeg naar bed gaan, want dan kan de verwarming alvast uit. Ouderen die de hele week met een beschuitje moeten ontbijten, want geld is er niet. En een heel belangrijke, mensen die niet naar de huisarts gaan, want ze zijn bang dat ze vervolgens een recept krijgen voor de apotheek, waar ze een eigen bijdrage moeten betalen. Ik was daar in de Tweede Kamer van de week samen met iemand en die vertelde, ik moet eigenlijk nodig op controle voor mijn darmkanker, maar ik ga niet, want dan zit ik met mijn eigen risico. Nou, dat soort situaties, die zijn echt schrijnend. En die mogen we niet toestaan in ons land.
Bas Eickhout, in het verkiezingsprogramma van GroenLinks staat er inderdaad ook wat over de AOW's, de ouderen, de zorg, niet te vergeten. Maar wordt dit verhaal wel voldoende op betekenis getaxeerd door de politiek? Vindt u? Het is een waarnemingsvraag.
Ja. Dank u voor de uitleg. Ik denk wel steeds meer. Ik bedoel, er wordt natuurlijk heel veel over gepensioneerden gesproken. Ik denk, wat heel belangrijk is dat we veel meer oog moeten gaan hebben voor de grote verschillen die er zijn. En ik denk dat we te lang in een soort debat hebben geleefd waarin werd gedaan, de ouderen zijn arm, nee, de ouderen zijn rijk en het zijn de jongeren. Weet je wat? Alsof er een soort strijd tussen generaties was. Terwijl volgens mij waar veel meer het probleem zit, is dat je gewoon in al die generaties eigenlijk een groeiende kloof hebt tussen de rijkere en de armere. En de armere gevallen zijn echt steeds schrijnendere gevallen die eigenlijk net zijn uitgelegd.
Ja, toch
en
zie je
daar moet veel meer aan gebeuren.
Om in een reden te vallen, sorry. Toch zie je ook deze week in een peiling van Eén Vandaag Televisie bijvoorbeeld, daar zie je toch steeds dat die frictie tussen jongen en oud en verwachtingspatronen over de pensioenen. En jullie hebben veel meer dan wij straks. Dat toch wel een heel groot probleem
maar
is.
Maar dat is die funeste beeldvorming.
Dat is funeste, alsof, maar van elkaar.
Alsof alle ouderen er maar het hele jaar met de caravan en de camper op uittrekken.
Vindt u dat sfeerbederf?
Nou, meer dan dat. Het leidt ook tot een politiek die geen recht doet aan de verschillen die er bestaan in alle generaties. En wij eisen echt dat er opgekomen wordt voor die groep aan de onderkant.
Ja, maar hoe verklaart u dan dat die animositeit zo aan het toenemen is? Vooral bij jongeren. Van zij hebben alles, die ouderen. Dan kijken ze naar hun, vooral opa en oma, denk ik. Hè, die hebben een afbetaald huis. En inderdaad, die gaan met een camper in het najaar op tournee door Europa. Dat beeld is er wel.
Nee, dat beeld is er. En er is ook een groep ouderen voor wie dat geldt. Die groep is het ook niet misgund. Maar we moeten kijken naar een andere groep ouderen met geen of een klein pensioen in een huurhuis met hoge huren, hoge zorgkosten. Dat is een groep die echt kwetsbaar is en nu het water tot de lippen heeft staan.
Kun je die groep in een getal pakken? Over hoeveel mensen heb je het dan van de ouderen?
Nou, dat gaat wel om 200.000 ouderen. Dus dat is een groep die we echt niet mogen vergeten.
Ja, 200.000 arme ouderen.
Ja.
Naast de arme kinderen die er zijn.
Ja, maar goed.
En naast cijfers van Prinsjesdag, het gaat hartstikke goed. Wat klopt hier niet?
Nou ja, dat in statistieken heel vaak dit soort groepen wegvallen. En volgens mij wat je dus moet doen is inderdaad zorgen dat zorg voor iedereen toegankelijk is. Dat AOW gefiscaliseerd wordt. En belangrijk ook dat je vermogen eerlijker moet gaan belasten. En ik denk dat dat ook een probleem is. Dat op dit moment dat nog heel oneerlijk wordt gedaan. En daar zit natuurlijk ook de pijnpunt dan voor de jongeren. Die zien dat er veel ouderen zijn die een hoger vermogen. Die meer vermogen hebben. Ja. Nou ja, daar moeten we gewoon een eerlijker beleid in maken. En dan zorg je voor een solidariteit. solidariteit tussen de eigenlijk de koopkrachtigen in onze samenleving. En dan hoop ik dat we een beetje wegkomen van alsof het jong versus oud is.
Ja, en u noemt dus statistieken. En dat is precies inderdaad wat er gebeurt. We hadden het vorig jaar in de troonrede, waar gezegd wordt dat het ook voor ouderen goed zal gaan. Ja. Als oudere organisatie geven wij het Nibud opdracht om heel specifiek te kijken naar wel 20, 30 verschillende groepen ouderen. Alleenstaande samenwonenden, wel of geen zorgkosten, alleen AOW of met een pensioen, groot of klein. En dan zie je enorme verschillen. En zagen wij specifieke groepen vorig jaar er wel tot -9% op achteruit gaan. Daar komt nog eens bij dat we steeds meer gemeentelijke verschillen zien. En die hebben ook enorme invloed op de koopkracht.
Ja. Heel kort, tot slot wat dit betreft, even gewoon om een idee te hebben voor mensen thuis ook en voor mij. Van Bas Eikert, als u praat over vermogen, ouderen met vermogen, waar praat je dan eigenlijk over? Wat is vermogen waarvan u zegt, daar kan wel wat vanaf?
Nou, kijk, het probleem is, of het probleem is niet het probleem, maar wat je ziet is dat een aantal mensen natuurlijk heel veel hebben hun huis afbetaald.
Ja.
En jongeren die
drie keer aan de bank.
Ja, en de jongeren die moeten juist, zeg maar, met een hoge woningprijs moeten nu op die woningmarkt komen.
Ja.
En die hebben dus een hele hoge hypotheekschulden die de ouderen, een aantal ouderen, laat ik ook
40% van de senioren huurt.
Ja, daarom. Dus ik
zeg eens gewoon om idee, mensen zitten thuis te luisteren en denken, ja, die Eikhout heeft over vermogen en dan kan wel wat minder om die verschillen kleiner te maken. Maar wat is vermogen?
U wilt weer een getal horen of niet? Of wat?
Nou, percentage durf ik niet meer aan, want dat zit
nee, maar goed, ik heb dat getal ook niet even paraat zo uit mijn hoofd. Dus dan zou ik.
Nee, maar mensen denken, nou, mijn huis is 2,5 ton waard. Heb ik 3 keer aan de bank afbetaald. Is van mij. En nou willen ze dat ik daar nog weer eens extra belasting aan ga. Ik verzin
maar
wat.
Ja, maar dat is wel op een gegeven moment wat er moet gebeuren. Ja,
je hebt een keer discussie tussen jong en oud. Dat is ook, er wordt vals neergezet. En er zijn ook veel mensen die er belang bij hebben om het hele pensioenverhaal ongelooflijk ingewikkeld te houden en te maken. Ik denk dat het gauw even versimpeld moet worden. Als je het over vermogen hebt, dan moeten we denk ik kijken naar de 10% die 60% van het vermogen bezit. Ja, ja. Dus dat ze denk ik even, om nou op ouderen in te zoomen, echt onzin.
Maar goed, het is toch een terechte vraag om te vragen, wat is vermogen?
Ja, maar
wat is vermogen waar het
op zich eens, maar zoomt weer in op ouderen. Het gaat mij er meer om dat 10% van de Nederlanders 60% van het vermogen bezit. Nou, daar kunnen we denk ik wel wat doen.
Ja, nou, oké.
Daar zit zat.
Maar non van de Kamer, van u weten, wat verstaat u daaronder van vermogen wat een ouder heeft waar eventueel wel wat af kan?
Nou, daar moet je goed naar kijken, want vermogen zit soms ook in de stenen van een onverkoopbaar huis.
Ja.
En mensen willen soms wel kleiner gaan wonen, maar krijgen dat huis niet verkocht.
Ja.
Dus zomaar over een kam scheren, dat gaat niet.
Zomaar over een kam scheren, dat gaat niet. En we moeten er naar kijken, maar het getal heb ik nog niet. Toch? Van niemand wat vermogen is.
Nou, voor mij heb ik een getal genoemd. 10% van Nederlanders bezit 60% van vermogen. Lijkt me toch een redelijke scheve verhouding. Daar kan echt wat vanaf.
Daar kan wat af.
Ja.
Oké, okay. We gaan nog even naar het laatste deel. Even heel belangrijk, meneer Kuijnen. Want u begon er zelf al over, die wet werk en zekerheid. Daar is een hoop discussie over. Laat maar even luisteren naar de premier en de vicepremier hierover.
Dat ga ik je ook eerlijk zeggen dat ik de vraag niet eerlijk kan beantwoorden. Want als ik hem eerlijk ga beantwoorden, heb ik een kabinetscrisis. Maar in algemene zin zijn er altijd dingen die goed werken of die minder goed werken. En dan moet je gewoon altijd bereid zijn naar te kijken. Maar ik moet het in die algemene termen houden. Dat vind ik gewoon correct naar de vrienden op links.
Dit wekt toch veel meer de indruk van de oude VVD, die pas gaan rusten als iedere Nederlander ontslagen kan worden. De VVD is blijkbaar in campagnestand. Nou, ik heb hier achter mijn bureau een foto staan van het sociaal akkoord, waar de wet werk en zekerheid uit voortgekomen is. Daar staat de hele trotse Mark Rutte op. Ik vind het heel ongeloofwaardig. Ik heb hier nog geen sorry voor gehoord. Daar moeten we misschien dan even op wachten. Maar het is echt campagnegedoe.
Ja, een kabinet spreekt met één mond, maar soms ook even niet. Het ging hier over die wet werk en zekerheid die bij het sociaal akkoord is afgesproken. Nou ja, en premier Rutte zei al van de week op een bijeenkomst voor het midden- en kleinbedrijf dat hij begrijpt dat het niet werkt en dat het eigenlijk ook niet goed is. Maar als hij dat verandert, dat het kabinet valt. Nou, even om het wat meer aan te scherpen, ook nog even uw partner aan de andere kant van de tafel, werkgeversvoorzitter Hans de Boer.
Als we nou tot de conclusie komen van ja, die wetgeving die werkt niet goed, dan zou ik zeggen, is het dan niet verstandig om daar eens met z'n allen naar te kijken en te kijken hoe kunnen we dat aanpassen?
Maar aanpassen of zegt u gewoon heel die wet van tafel en opnieuw aan de tekentafel gaan zitten?
Ach, dat zijn woorden. Het hangt er vanaf hoe je hem aanpast. Hè.
Je kan hem heel rigoureus aanpassen.
Ja, u hoorde Kilian Plag. En het was in de ochtend van de KRO-NCRV de afgelopen week. Laat ik maar gewoon concreet vragen, meneer Kuin. Die werkgevers vinden dat die wet niet werkt. De premier houdt zich daar een beetje aan gedijst qua handelen, maar vindt ook dat hij niet werkt. Bent u eigenlijk bereid om te praten over aanpassing van die wet? Niet bereid?
Nee.
Wat betekent dat?
Dat we hem niet aanpassen, wat ons betreft.
Maar als nou straks iedereen daarover wil praten om hem aan te passen, omdat hij niet werkt, wat betekent dat dan voor zo'n sociaal akkoord?
Ja, sociaal akkoord, daar hebben we afspraken in gemaakt en die zijn bijna allemaal uitgevoerd. Dus om daarna te zeggen wat dat betekent, is niet zo interessant. We hebben de wet werkenzekerheid is daar uit voortgekomen en we hebben gezegd, we gaan de komende 3 jaar kijken hoe dat werkt.
Kijken,
een wet werkt en heeft zijn werking. En je gaat niet een half jaar na invoering en een jaar na invoering ga je zeggen, het deugt niet. Dat is echt bullshit, onzin. En ik vind het ongelooflijk dat het zoveel geluid krijgt en zoveel aandacht krijgt, dat je kunt zeggen na een half jaar dat een wet niet deugt. Ja, dat nooit meegemaakt.
Nee, dat zegt Lodewijk Asscher ook, hè, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is niet ondenkbaar dat dit ook nog wel een onderwerp wordt bij een formatie van het kabinet. Maar u zegt erover praten niet. Toch is dat een duidelijke oproep ook van de werkgeversvoorzitter Hans de Boer.
Ja, hij mag alles zeggen. Want daar ga ik niet over. Het gaat over zijn eigen teksten. Ja, maar... Ik ben het absoluut niet mee eens. Ik vind het ook niet betrouwbaar. Dus ook al heeft je voorganger dat afgesproken, je staat als organisatie ergens voor. Dat geldt ook voor ons. En dat ga je netjes doen. En altijd moet je kijken of iets werkt, maar niet na een half jaar.
Ja, maar als je nou in het half jaar al een paar dingen, want daar hebben wij natuurlijk wel ook zelf onderzoek naar gedaan, hoort van alle kanten dat het ontslagrecht niet op die manier werkt zoals het bedoeld is. Dat mensen niet aangenomen worden, dat die flexbanen niet omgezet worden in vaste banen. Dat hele idee van die wet dit eerste half jaar gewoon niet werkt. En dat weet u ook.
Ik ben de eerste. Nou, nee, dat ben ik niet met twee. Ik ben de eerste om te zeggen dat dit niet onze wet is. Hè. Het is niet de perfecte wet die wij zelf zouden mogen schrijven. Het is wel een belangrijke stap in de verbetering van de positie van de flexwerkers om te komen naar meer vastwerk.
Ja, maar dat is die werkgevers die willen helemaal geen flex direct omzetten in vast waar ze aan vast zitten.
Ja, maar die werkgevers moeten dan toch even echt dimmen. Als je kijkt naar de cijfers, die zijn Europees echt absurd. Wat er aan flexwerk hier in Nederland is in verhouding tot Europa. Echt absurd. Het aantal ZZP's is meer dan 1 miljoen. Dat is echt verdubbeling in verhouding tot in alle andere Europese landen. Het heeft echt te maken met hoe we het hier doen. En ik kan tal van voorbeelden noemen waaruit die flex gewoon onzinnig is in een arbeidsorganisatie. Als u bedenkt in een verpleeghuis, waar het werk gewoon ver van tevoren georganiseerd kan worden. Er liggen mensen op een bed. En als er eentje doodgaat, komt er een nieuwe. Het is allemaal te organiseren dat daar 30% flexkracht is. Dat is absurd. En ik kan nog tal van voorbeelden noemen waarbij die flex is echt doorgeslagen.
Ja,
onze analyse is die flex moet worden aangepakt. Voor een deel heeft dat te maken met een race naar beneden in arbeidskosten die gaande is. Ja. Door een gebrek aan regulering. Die vrije markt, dat komt niet vanzelf goed. Wij pleiten voor meer regelgeving. En om te voorkomen dat er concurrentie op arbeidskosten plaatsvindt. Dat is de wortel achter die beweging.
Ja, maar toch, u legt het goed uit. Dat snap ik. Maar toch nemen die werkgevers die flexmensen niet in vaste dienst. Wat is dan uw macht als die wet niet werkt als vakbond?
Nou, dan zou ik de werkgevers willen oproepen met ons het debat aan te gaan hoe we de concurrentie op arbeidskosten kunnen voorkomen. Dat hadden we in Nederland 30 jaar geleden redelijk op orde. En dan vindt er een normaal debat plaats over het niveau van arbeidsvoorwaarden. Maar geen concurrentie op arbeidskosten. Wij moeten niet op het niveau willen uitkomen in de luchtvaart van Ryanair. Dat moeten we niet willen. Wij moeten in de kledingindustrie niet op het niveau willen uitkomen van Bangladesh.
Ja, maar met andere woorden, als ik u goed begrijp, in elk geval wijzigen van deze wet nu is voor u niet aan de orde.
Dat
is onbespreekbaar, zegt u zelf. Toch even een beetje aan de zijlijn aan u gevraagd, Bas Eickhout, maar wel aan te spreken op mede-auteur van het verkiezingsprogramma. Als u dit hoort, wat hoort u dan?
Nou, in ieder geval dat u ook blij moet zijn dat we hier een duidelijke eis en een duidelijke stellingname horen van de vakbond. Dus, we begonnen de uitzending.
Ik heb meegeschreven, het is het enige wat mee te schrijven valt.
Ja, dus aan het begin van de uitzending een klacht dat de vakbonden niet te sterk waren. Nou, we horen in ieder geval nu een duidelijk geluid.
Ja, en ik denk dat chapeau.
Nou, maar ik denk dat dat terecht is, omdat er gewoon een sociaal akkoord is uitonderhandeld. Daar kun je heel veel vraagtekens bij zetten en dat hebben wij ook gedaan. Maar uiteindelijk is het natuurlijk onbestaanbaar dat dan de werknemers of de werkgevers gaan zeggen op een gegeven moment, nou, één puntje waar zij eigenlijk al vanaf het begin dat niet prettig vonden, nu gaan proberen dat aan te passen. Dan zou ik inderdaad zeggen, laten we dit sociaal akkoord staan en laten we dan aan een nieuw sociaal akkoord werken. En dan zijn er wel een aantal andere eisen. Bijvoorbeeld loonsverhoging. Ja. Waar we het dan over gaan hebben.
Nou, volgens mij
is de cirkel rond.
De cirkel is rond. De wet niet wijzigen en de lonen gaan omhoog. Of zoals men dat vroeger wel zei, winsten omlaag en lonen omhoog op een groot spandoek geschilderd. Oké, dank aan u allemaal. Bas Eickhout van GroenLinks, Manon van der K. Voor de belangen die u hier vertegenwoordigt namens de ouderen. En Ruud Kuijn van de FNV. Dank ook voor uw stevige laatste woorden. Kamerbreed is er volgende week weer. Dag.
NTO Radio 1.
Leve de koning!
Dinsdag, de derde dinsdag in september. Prinsjesdag 2016.
Ja, de hoedjes zijn inmiddels voorbij. We hebben hele bijzondere gezien.
De regering wil het groeivermogen van de Nederlandse economie versterken.
Met de rijtour, de troonrede, Paleis Noordeinde, de miljoenennota en alle reacties.
Ik vind het gewoon onverantwoordelijk en eigenlijk ook wel een tikkeltje asociaal.
Prinsjesdag op 1.
Dinsdagmiddag van 12 tot half 7.
Ik laat me niet wegduwen, ik ben van de radio, ik mag erbij zijn.
Prinsjesdag 2016.
Koning Willem-Alexander en koningin Maxima op de rode loper.
Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.
Altijd en overal bij je bestanden, documenten en contacten kunnen, levert je als makelaar zo'n 5 bezichtigingen per week op. Als koerier gemiddeld 3 pakketten per dag. En als hondenuitlaatservice ongeveer 10 blije baasjes per maand. Doe dus ook zaken met Office 365 van KPN. En ontdek wat het jou allemaal oplevert. Al vanaf €4,20 per maand, inclusief professionele installatie. Kijk op kpn.com/ict. Voel je vrij. KPN.
Ondernemers komen verder met de NS Business Card.
De trein in, bijslapen, koffie, mail checken, naar de tram. Hey, het zonnetje, toch de OV-fiets.
NS Business Card. 1 kaart voor al het openbaar vervoer, greenwheels, OV-fiets en nog veel meer. Geen abonnementskosten en achteraf betalen met 1 overzichtelijke factuur. Bestel hem nu gratis op ns.nl/zakelijk. Waar ga jij naartoe vandaag?
Vanavond in Kassa. Als patiënt heb je het recht om je eigen dossier bij je ziekenhuis of huisarts in te zien. Maar als je het vraagt, wordt het regelmatig geweigerd.
Ik heb gevraagd aan mijn huisarts en hij zei nee.
En wat is de beste manier om de ramen op de eerste verdieping te wassen? Je ziet het vanavond in Kassa om 6:55 op NPO 1.
Managementboek levert alle boeken. Voor werk, studie, op vakantie of thuis op de bank.
Alles?
Ja, alles. Managementboek.nl. Boeken is wat we doen.